is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Hardlopen. Coach, spreker en contextueel therapeut Agnes Huizinga is enthousiast hardloper. Hardlopen is voor haar een manier van leven die letterlijk meer lucht, meer ademruimte geeft. In de podcast Hardlopen probeert presentator Annemarie Biljart haar op de fiets bij te houden, terwijl ze ondertussen praten over zaken op hartsniveau.
Aflevering 4. Cooling down.
Hier naar rechts. Met rechts van ons de weg. Links het kanaal.
Yes. Het Amsterdam Rijnkanaal. Het is altijd prettig om langs te lopen, vind ik.
Hoezo?
Ja, ruimte. Licht is altijd anders op het water. Je kunt een beetje met je blik op oneindig doorlopen. Je gaat kilometers door. Ja, ik hou er wel van, die bomen erlangs.
Ben je wel eens in de verleiding gekomen om het langer dan 10, 15 kilometer te maken? En de trein terug te prakken of zo?
Nou, dat is een goede tip. Dat ga ik een keertje doen. Nee, weet je, het is fijn als je klaar bent met lopen om dan thuis uit te komen. Dan kan je rustig uitdampen. En daarna gaan douchen en zo. Dus ik ga eigenlijk nooit ergens naartoe waarin ik bezweet aankom. Ja, behalve, ik heb 1 of 2 keer met een wedstrijd meegedaan. Ja. Maar ik ben daar ook niet echt een fan van de wedstrijden.
Nee, grappig is dat. Hoezo niet eigenlijk?
Ja, ik loop toch echt vooral voor mijn lol. En als je dan ik vind het wel leuk, ik heb het een keer met een vriendin gedaan bijvoorbeeld. Dan ga je samen ergens heen en het sfeertje vind ik heel gezellig. En ik vind het leuk dat je dan met elkaar loopt. Maar op zich zo'n wedstrijd, dan ga je heel anders lopen. Dan ga je echt lopen om een doel te bereiken en dan moet je snel en zo. Ja, nee.
Voor jou is het lopen een doel op zich en niet de snelste tijd.
Klopt, ja. Ik ben niet van de... Ik loop natuurlijk ook al jaren hetzelfde. Dus ik zou misschien best meer uitgedaagd kunnen worden, hoor.
Dat ligt er dus aan wat je doel is.
Ja, precies.
Maar kijk je nooit op de klok? Hoe laat je weggaat? Hoe laat je terugkomt?
Jawel, ik kijk wel ongeveer hoe lang ik loop. Maar ik heb niet dat ik dan de volgende keer sneller moet of zo.
En meestal de dag van tevoren verzinnen welk rondje je gaat lopen. Dan onderweg zijn. Misschien na een matig start ervaren. Hé, het gaat eigenlijk wel weer. En als je dan tegen het eind van het rondje bent. Ben je daar überhaupt mee bezig bijvoorbeeld?
Nou, eigenlijk niet. Ik weet gewoon ongeveer hoe lang ik nog moet lopen voordat ik weer thuis ben. En op een gegeven moment ben ik thuis. Behalve als ik bijvoorbeeld een blessure heb of ergens last
van. Of het regent.
Of dan denk ik wel van, oh, dat ik er was. Maar over het algemeen loop ik gewoon heel braaf mijn rondje uit. En dan ben ik thuis en is het klaar.
En net zoals je je voorbereidt op het rondje dat je gaat lopen. Ben je dan ook al bezig met, wat ga ik hierna doen? Of hoeveel tijd heb ik om te douchen? Wat is het volgende programma onderdeel?
Ja, het laatste stukje wel. Dan ben ik wel weer bezig met wat gaat hierna komen. En onderweg bedenk ik ook soms dingen. Van, oh, ik moet die nog even bellen. Of, oh, dat moet ik nog even vergeten. Ben ik vergeten om op te reageren. Dus dan schrijf ik dat op als ik terug ben. En dan ga ik dat daarna doen. Dus het is ook al zo'n moment van even de orde op zaken stellen van binnen. Ik vind het heel fijn dat je de ruimte hebt om dan zo'n soort, ja, even met jezelf in gesprek te zijn. Met God in gesprek te zijn. Of met niks. Soms ben ik ook echt gedachteloos. Loop ik maar gewoon een beetje.
Dat lukt jou gewoon.
Ja, ik kan wel echt een empty head hebben, zeg maar. Een leeg hoofd zijn.
Nou ja, en wat je daarvoor zei, dat is ook al wel een paar keer door mijn gedachten geschoten. Zo tijdens het hardlopen. Althans, jij hardlopend, ik op de fiets. Ik herhaal het nog een keer. Ja, je loopt alleen. Maar voor mijn gevoel ben je ook echt heel veel met God in gesprek.
Ja, dat is ook zo. Het is een heerlijke tijd om met God in gesprek te zijn. Hier is trouwens een bankje. Ik weet niet of je daar nog
een... Ja, komt er nog een?
Nee.
Niet? Dan gaan we terug. Dan gaan we dat bankje pakken. Teruglopen. Ja, precies. Oh, dat, ja. Dan doen we alsof we een rondje maken, maar we gaan gewoon terug.
Dan gaan we gewoon lekker stiekem terug.
Ja, precies. Voor het eerst in je hardloopcarrière ga je het rondje gewoon niet afmaken. Nee, dus, nee maar het, of continu met God in gesprek. Hè. Je zal zeggen, ja, ach, soms luister ik muziek, podcast. Of maar er gebeurt wel veel tussen jou en God, heb ik het idee.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom denk je dat?
Nou ja, omdat je zoekt steeds de verbinding.
Ja, dat wel. Maar ja, het is voor mij echt heel vergelijkbaar met een partner eigenlijk. Het klinkt misschien een beetje cliché, maar ja, ik denk gewoon aan God. En hij komt in mijn gedachten en ik krijg liederen in mijn hoofd. Of ik dank hem voor iets. Of hij is gewoon deel van mijn leven. Maar het is allemaal niet heel... Het kan zo groots klinken of zo spectaculair, maar dat is het allemaal niet. Het is allemaal heel, eigenlijk heel gewoontjes.
Hey, ik merk dat je dat ook best wel benadrukt. Waarom doe je dat? Het, zo van nou, het is zo...
Ik kan ook al een beetje de kriebels krijgen van het idee dat... jij bent zo met God bezig en hij is zo in jouw leven. Dan denk ik, nou, hij is echt niet meer in mijn leven dan in jouw leven, hoor. Echt niet. Ik ben misschien iets meer door de dingen waar ik mee bezig ben, bezig met wat God betekent in mijn leven. En kan ik mensen daarin meenemen. Maar dat is voor iedereen beschikbaar.
Ja,
ja. Ja toch?
Ja.
Gelukkig wel.
Dus die gedachten zitten echt achter. Het is voor iedereen.
Ja, juist. Juist dat.
Gaan we keren? Oké. Okay. Ben je al in voor een sprint? Opreek dan iets wat niet per se de bedoeling is?
Nee, helemaal goed.
Zie ik je bij het bankje?
Ja.
We hebben weer een keigoeie plek gevonden met gewoon een veld vol met ganzen volgens mij.
Nee, ja.
Oké.
Okay, moeten we doen dat we zo omgeven worden.
Ja. Wij doen gewoon heel stil. En dan hopen we dat ze niet allemaal en masse deze kant op komen.
Ja, dat ze heel stil in de verte blijven grazen. Hoewel de boeren daar niet blij mee zullen zijn.
Absoluut niet. Nee. Nee. Oké. Okay. Ik ben bijna buiten adem van het fietsen. Je hebt eerder verteld over welke dingen jij in je geloof hebt beleefd. Ja, tenminste, we hebben daar wel dingen uitgelicht. En een van de dingen is dat jouw geloof echt radicaal veranderd is na het volgen van een Alpha-cursus. Al heel wat jaren geleden. Samen met je man. Althans, je man was je voor, hè? Dat was
ervoor, ja.
Ja, precies. Toen jullie kinderen nog heel klein waren. Is dat ook de tijd geweest waarin jij als spreker oppopte opeens? Of was dat daarvoor al in je leven?
Nee, het was eigenlijk ook... De Alpha had bij mij niet eens zo heel veel effect. Maar we kwamen toen wel heel veel in aanraking met het werk van de Heilige Geest. En doordat mensen van de Uwine in Nederland kwamen. Dus dat is voor mij een hele grote verandering geweest. En ik ging de Alpha geven. En ook de Youth Alpha en zo. En eigenlijk daarvoor deed ik niks met spreken. Ik ben echt helemaal geen spreker van huis uit. Maar toen gingen wij daar Alpha geven. En er was dus een enthousiaste club. En die zeiden van ja, we willen nog even door naar de Alpha. En dat heette dan de Beta. Maar die moest je zelf regelen. Dus de deelnemers moesten zelf fixen dat er weer een avondje kwam. Dus samen met iemand anders gingen we dat regelen. En dan moest ook een praatje houden natuurlijk. Nou, ik weet het nog, de allereerste keer dat ik daar stond. Ik geloof dat er misschien 10 deelnemers waren. Ik was zo zenuwachtig dat ik de tafel echt moest vasthouden waar ik tegenaan stond. Omdat ik dacht, van, nou, ik val anders misschien gewoon wel flauw van ellende. Maar ik vond het wel leuk. Maar als het gaat over spreken, dat heb ik echt millimeter voor millimeter soort veroverd en ontdekt. En de drive is steeds geweest dat ik het heel fijn vind om over God te praten. En ja, die zenuwen die nam ik dan wel voor lief. En dat werd ook allengs al minder.
En dat begon met de Beta, de opvolger van de Alpha. Waar kwam je nog meer terecht?
Ja, toen gingen we de ministry-cursus, die heb ik toen bewerkt voor jongeren. Dus dan kwam je bij Youth for Christ terecht. En op een gegeven moment werden we in gemeentes gevraagd om de ministry-cursus te geven. Dus dat heb ik heel vaak gedaan. En vanuit dat word je een keer gevraagd van, oh, wil je een vrouwenochtend doen? Oh, nou, dan wil ik ook wel een keer een vrouwenochtend proberen. Dus ik heb heel veel vrouwenochtenden gedaan. En zo gaat het eigenlijk van het een in het ander. En dan vragen ze een keer, wil je in een gemeente spreken? Ja, ook goed. En nou ja, zo. Dus ik heb eigenlijk wel een soort, voor zover je iets met God kunt afspreken, gezegd van, Vader, als u het op mijn weg brengt om ergens te spreken, dan is het voor mij ja, tenzij. En er zijn soms tenzijen, hè, dat is de reden waarom het niet kan, maar ja, als ik iets van God mag doorgeven en vooral ook met de mensen samen ruimte mag maken om de Heilige Geest uit te nodigen en te bidden, ja, dan ben ik wel van de partij.
En dat spreken, dat is van jouw kant een ja, tenzij, of nee, tenzij, nou ja, net andersom, je weet wat je net zelf zei. Hoe lang zie je dat nog voor je? Wil je hier nog tot het kan mee doorgaan? Of...
Ja, ik denk altijd, bij God is geen eindtijd of zo. Dat het leven laat dat wel zien. Het kan best zijn dat er een tijd komt dat het minder wordt of dat het anders wordt, dat er andere prioriteiten komen. Ook goed, dan zie ik dat wel. Maar ja, ik ben beschikbaar zolang ik gezond ben en leef en dingen kan. En ik vind het juist heerlijk om niet te denken aan, oh, nu moet ik met iets gaan stoppen of zo. Nee, heerlijk. Weet je, ik geloof heel erg in dat principe van, ik weet niet of je dat kent, van 3 keer 30 jaar. De eerste 30 jaar om te leren en te ontwikkelen.
Waar komt dat principe vandaan? Van Jezus leven op aarde ook? Nee. Zijn bediening begon met zijn 30ste?
Nee.
Ja, toch?
Ja, dat deed hij wel, maar zo geestelijk is dit principe.
Oh, jongens, gooi ik hem er even in. Nee, maar ik ken het niet.
Nee, ik zou even moeten opzoeken bij wie het vandaan komt. Maar de tweede 30 jaar is dan eigenlijk om te stabiliseren. Dus om je leven in te richten.
Daar zit jij nu in?
Daar ben ik eigenlijk al voorbij, want ik zit al in de laatste 30 jaar. Die zijn overigens nog maar net begonnen. Maar waarin je mag uitdelen. En natuurlijk zit het niet op die 30 jaar precies vast. Maar dat je mag uitdelen wat je geleerd en ontvangen hebt. En dat is volgens mij zo'n Bijbels principe. Hè, de Bijbel is ook respectvol over ouder worden. En juist de wijsheid wordt in de Bijbel heel erg gewaardeerd. En ja, ik hoop dat een van mijn gebeden is dat God me wijsheid geeft. Om door te geven aan anderen. Zodat je de volgende generatie weer op weg kan helpen met de vragen waar zij tegenaan lopen. En ik denk dat je daar je levenslang een bediening in hebt. Als je de mogelijkheden hebt, hè, natuurlijk. Dus daar zit geen eindtijd aan. Gelukkig niet, zou ik zeggen.
Je bent een sporter. Je benadrukt ook steeds, ja, voor het plezier. Ik ben niet van de wedstrijd, maar je bent sportief. Hoe vind je dat dan dat je, als je het principe van 3 keer 30 aanhoudt, dat je, nee, je zit in die laatste 30. Is dat, hoe confronterend is dat wel eens?
Nou, als ik in de spiegel kijk, is het wel eens confronterend.
Waar is dat meisje gebleven?
Ja, precies. Gewoon, je huid wordt slapper en zo. Dat vind ik niet leuk. Maar kijk, ik ben wel iemand die dat nog wel aardig voor me uitduwt. Ik heb ook niet, ik ben gelukkig fysiek gezond en fit. Dus ik heb ook geen redenen om me zorgen te maken of me daar druk over te maken. Maar ik realiseer me wel heel goed dat het risico dat er dingen gebeuren heel erg toeneemt met het ouder worden. En het is voor mij eigenlijk alleen maar een extra reden om, waar ik zelf kan, daar iets in kan beïnvloeden, dat ten positieve te doen.
Is dat ook een reden om hard te lopen?
Zeker, zeker. Het is heel veel plezier, maar het is ook wel, het voelt ook wel bijna als een, nou, verantwoordelijkheid is een groot woord, maar wel niet met hardlopen op zich, maar wel de verantwoordelijkheid om te bewegen en iets bij te dragen aan mijn eigen gezondheid. Die voel ik ook zeker, ja.
Hoe spreekt God eigenlijk over ouder worden in de Bijbel?
Ja, nou, ik denk dat wat in Spreuken staat, hè, over dat de wijsheid, dat mensen met grijze haren en de wijsheid van de mensen met grijze haren, dat je die mag eren. Ik denk dat God eigenlijk iedereen oproept om met respect en eerbied naar ouderen te kijken. In ieder geval niet laatdunkend of denigrerend, maar met respect. En ook te kijken, wat kan je leren van ouderen? En ouderen kunnen weer uit wat ze met God hebben meegemaakt. Het is eigenlijk heel bijbels, hè? Van gedenk wat ik gedaan heb in het verleden. Daar roept God ons ook toe op. Van wat zijn mijn goede daden? Let op wat ik gedaan heb. Dan leert hij de Israëlieten al. Mogen wij ook doen. In ons eigen leven doorgeven. Maar zeker als je ouder wordt, heb je alleen maar meer door te geven.
Een gesprek van hart tot hart. Buiten in de natuur. Naast een toch wel soort van ronkende windmolen vlakbij ons. Wel mooi dat ja tenzij. Een mooi uitgangspunt dat Agnes beschrijft. Een soort afspraak met God over hoe beschikbaar je bent. En respect voor de grijze haren. Hoeveel staat er wel niet in de Bijbel over ouder worden?
Ja, in Spreuken 16 vers 31 staat, grijze haren zijn een sieraad. En het belang van wijsheid wordt dus in de Bijbel heel veel benadrukt. En wat ik ook een hele mooie tekst vind, is die in Jesaja 46. Daar staat, tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Dus God heeft oog voor het feit dat mensen ouder worden. En bemoedigt ze eigenlijk met de aanmoediging van, ik ben dezelfde voor jou, ik blijf er voor jou. Dat verandert niet.
Dat is ook echt ten diepste gekend worden. Hè? Ik vind het zelf altijd heel fijn als je bijvoorbeeld vriendinnen hebt die je eigenlijk al kent van kinds af aan. Dan hoef je niet uit te leggen waar je vandaan komt en hoe dat allemaal is gegaan. Maar ze kennen je, ze weten wie je bent.
En dat is het. En God heeft die omspant alles. Hè? Die zegt ook tegen Jeremia, hè, voor zijn bediening van, zeg niet ik ben te jong. Hè? Dus hij roept mensen ook heel jong op om op te staan en hem te volgen. Maar ook in de ouderdom is hij dezelfde voor je. Nou.
Je hebt in sommige tijdschriften wel eens zo'n rubriekje. Of volgens mij is het zelfs in de Elisabeth, dat je een brief mag schrijven aan je jongeren zelf.
Oh ja.
En daar komen soms hele heftige dingen naar voren. Ook wel hele grappige dingen. Laten we eens teruggaan naar dat moment dat je groepsleidster was en je eigenlijk een sprint aantrekken was in je leven, want het was eigenlijk veel te heftig. Wat zou je nu tegen die vrouw van 20 toen willen zeggen? Of schrijven?
Oh, wat een mooie vraag. Ik denk dat ik tegen haar zou willen zeggen, ik zie dat je hard werkt, dat je heel erg je best doet. Je mag wat eerder je delen met mensen wat je, waar je moeite mee hebt. Je mag eerder iemand in vertrouwen nemen, iemand opbellen. Zelf initiatief nemen om uit te reiken en te zorgen dat er voor je gezorgd wordt. En ik zou er wel een compliment geven. Je hebt het goed volgehouden. Ja.
Het is ook wel een bekend principe, hè? Dat iets aan je jongeren zelf vertellen.
Ja, dat klopt. Want met dat je dat zegt, toen dacht ik van, hé, wat grappig dat ik dat bij mezelf nog nooit gedaan heb. Want in mijn werk gebruik ik het best vaak en in gebedspastoraat ook. En dan op verschillende manieren. In mijn werk gebruik ik het als een soort van integratieoefening. Hè? Dat soms heb je als kind een hele nare ervaring. En dan kun je vanuit je volwassen zelf proberen contact te maken met dat kind in die tijd. En dan check je ook even of er oogcontact is. Of je kleine deel, je grote persoon eigenlijk ziet en kan ontmoeten. En dan zie je bijna altijd dat die volwassene echt met liefde naar dat kleintje toe wil. Met knuffels, met het is niet jouw schuld, je kan er niks aan doen. En dat werkt heel helend in het, ja, in het voorkomt eigenlijk de afwijzing van een kant van jezelf waar jij veel pijn hebt. Dus dat vind ik al heel mooi. Maar ik vind het eigenlijk nog mooier toen ik ontdekte dat het ook bestaat binnen gebedspastoraat. En dan heet het het Emmanuelgebed. En dan nodig je God uit, Jezus uit, om een herinnering in gedachten te brengen met hem die heel fijn voor je geweest is. Daar begin je mee. En ja, daar bevraag je iemand op, ook hoe het in het moment zelf, dus met de zintuigen erbij, hoe het voelde, wat je rook, wat er verder gebeurde, dat het heel intens wordt. En van daaruit kun je dan de stap maken naar een moeilijke herinnering, een pijnlijke herinnering. En als die stap te groot wordt, ga je dus weer terug naar de fijne herinnering waarin je wist dat de Heere God voor je zorgde, dat de Heer Jezus bij je was.
Maar dat beginnen met een goede herinnering, dat is mooi om op terug te kunnen grijpen, maar waar was God of waar is God in een hele heftige situatie? Dat is natuurlijk echt wel een levensvraag van heel veel mensen. Dat kan heel heftig worden en zijn. Waar was God als iemand misbruikt wordt bijvoorbeeld, om maar even iets te noemen?
Nou, eigenlijk is het wel bijzonder dat je dat noemt, want juist in die situaties heb ik er ervaringen mee dat iemand vertelde van na die tijd zat ik huilend onder de douche. En toen we het Emmanuelgebed deden, zag ze zichzelf daar weer zitten. En toen vroegen we van, kan je ook zien of Jezus ergens in deze ruimte is?
Dan kan je toch niet zeggen, ja, met alle respect, hè, maar hij stond erbij en keek ernaar.
Nou, niet bij, weet je, het mooie is wat er dan gebeurde bij deze vrouw, dat zij, toen ze onder de douche zat, Jezus bij zich zag zitten. Met zijn armen om haar heen. En dat is eigenlijk een hele persoonlijke ervaring. Die heel voor haar heel helend en troostend is geweest. En die dus misschien vreemd genoeg helemaal niet ging over de vraag, waar was hij op het moment dat het gebeurde? Maar de heling die uitging van het feit dat hij haar troostte en bij haar was, was genoeg op dat moment. Betekent niet dat er geen vragen open blijven, hè? Maar het effect daarvan kan heel krachtig zijn. Ja. Dus het is heel bijzonder hoe God juist ook in ons voorstellingsvermogen kan werken om ons te genezen van herinneringen. Dat is ook echt wel een pastoraal principe.
En die herinneringen, ja, ik zit even verder over te denken, maar die genezen van herinneringen, zei je dat?
Ja.
Maar herinneringen zijn toch gewoon herinneringen?
Ja, maar de herinneringen zijn wel de herinneringen, maar de manier waarop je ernaar kijkt, de beleving van die herinnering, bij die herinnering, de kleur die die herinnering heeft, zou je kunnen zeggen, die kan wel degelijk, gelukkig, heel erg veranderen. Dat is natuurlijk sowieso, als je nare dingen meemaakt, vaak vervaagt het. Als ik gisteren heel erg op mijn knie gestoten heb, deed hartstikke pijn. Nou, de volgende dag voelt dat al minder, vervaagt die herinnering al. Maar in het groot, met traumatische dingen of met hele pijnlijke herinneringen, kan dat gelukkig ook. En dat vind ik het hoopgevende van, ja, hoe God ook in een pastorale omgeving kan werken, hoe God ook ons aan elkaar gegeven heeft om die genezing te mogen bedienen met een mooi woord.
Het is niet dat we in de Zwitserse Alpen zitten, maar het is wel een tikje omhoog. Merk je dat of merk je daar eigenlijk niks van?
Nee, zo'n brug als deze merk ik eigenlijk niks van. Als ik drie achter elkaar moet doen wel. Maar deze loopt heel flauw op, hè? En heel flauw weer naar beneden.
Ja, dat is te doen, hè?
Heel goed te doen. Jammer, hè? Want het leek nog net zo spannend dat je dacht van kom, we gaan echt flinke klim doen. Maar helaas.
Als het gaat om jouw geloof en de cooling down, als je die metafoor een beetje door gaat trekken, dan zou je kunnen zeggen, nou, hè, die Alpha-cursus op zich deed niet zoveel, maar goed, rondom die periode gebeurde veel in je geloof en er was een enorme vurigheid en dan een status quo en dan een cooling down. Is het dan een aflopende zaak of hoe zie je dat?
Ja, ik herken dat, hoor. Zo'n piek van zo'n eerste ontdekking over wat God allemaal nog meer kan geven. Dat is nou bijna een soort van verliefdheidsgevoel. Van geen genoeg van kunnen krijgen. Dus dat inderdaad een bijna een eenmalige. Maar ik denk als je die metafoor doortrekt, dat ik wel kan zeggen van dat is doorgegroeid in liefde. In een soort stabiele basis in mijn leven. waar je af en toe gewoon het voorrecht hebt om op de eerste rij te zijn en te kijken wat God aan het doen is. Dat is fantastisch. Maar de cooling down is denk ik bij mij meer een soort constante geworden van bezig kunnen zijn met de dingen van God op allerlei manieren. Door te schrijven, door lezingen te houden, door overdenkingen, door met mensen gebedsgroepen te hebben. En de gebedspastoraatscursus. Dus er zijn allerlei manieren waarop het vlammetje elke keer weer aangevuurd wordt. En ik keer op keer God aan het werk zie. Op dezelfde manier als 20 jaar geleden toen het begon. En dat is zo'n bemoediging. Dus daardoor, het is niet meer van die pieken. Maar er gebeuren wel steeds prachtige dingen. Waarin je ziet van God raakt mensen aan. God is nog steeds die levende God die levens wil veranderen. Die mensen aan zijn hart wil trekken. Die wil laten zien dat hij betrokken is op je leven. Die op zo'n persoonlijke manier soms mensen dingen laat zien. Dat je echt denkt van ja, dat kan alleen maar God zijn. Ja, dan kan mijn cooling down heel lang doorgaan.
Hardlopen is een podcast van Grootnieuws Radio. Via grootnieuwsradio.nl/podcast kom je terecht bij andere podcastseries met bemoedigende thema's. Of neem een kijkje in de Grootnieuws Radio app.